Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Meijeren uit 's Gravenland zal voorgaan. Op vrijdag 25 oktober 2019 overleed op de leeftijd van 92 jaar mevrouw Petronella Quint de Weijer. Zij woonde aan de Groenestraat 4. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdagavond 29 oktober aanstaande van 7:30 tot 8:30 in het rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op woensdagmiddag 30 oktober om 1:30 in het rouwcentrum, waarna de te aarde bestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op genoemde begraafplaats. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toevlucht. En ook vers 4. Wanneer ik op mijn lege steen aan u gedenk in stille nachten. Het eerste en het vierde vers van Psalm 63. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen. Psalm 25. Wij zingen met elkaar Psalm 25, vers 1 en vers 2. Na de belijdenis van het geloof zingen wij vers 4 en vers 6. Psalm 25, vers 4 en vers 6. Na de belijdenis van het geloof. Wij doen vanavond belijdenis van het geloof met woorden in verbondenheid met christenen over heel de wereld en uit alle tijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij met elkaar bidden om de opening van het woord en Gods geest? Laten wij bidden. Trouwe God en Vader, wij willen u danken. Danken dat wij vanavond hier bij elkaar mogen zijn als gemeente van u. Heere God, u heeft ons geroepen. U heeft iets in ons wakker geroepen waardoor wij hier zijn. Want van huis uit zoeken wij u niet. Verlangen wij niet naar u. Sluit ons hart zich voor u. Maar u trekt aan ons. U brengt ons bij elkaar. En u doet iets opvlammen in ons hart. Het neigt zich naar u. En wij danken u daarvoor dat u dat geeft. Dat u deze plek geeft om met elkaar te zingen, te bidden, te luisteren. Wij bidden, trouwe God, schenk ons uw geest. Om dat wat u in ons heeft wakker geroepen, aan te wakkeren, aan te blazen. Heere God, u weet hoe wij hier zitten. Soms zitten wij hier vol verlangen. En zingt ons hart mee met alles. Maar het kan ook zo zijn dat ons verlangen naar u verstopt ligt onder dikke lagen stof, sleur, droogte, onverschilligheid. Heere God, doorbreek dat. Blaas de stof weg. Wilt u dichtbij komen, al is het maar even, in een lied, een woord, een gebed. Dat wij mogen weten dat het goed is om hier te zijn. Omdat u er bent. En u naar ons omziet. Trouwe God en Vader, wij willen u danken. Dat wij mogen geloven dat u naar ons omziet. Dat u zoekt wie verloren is. Dat u zoekt wie dwaalt. Dat u zoekt wie de weg is kwijtgeraakt. Wij bidden u, vergeef ons tekort tot u en tot elkaar. En zend ons uw geest, die ons uw weg wijst. Die ons leert zien wat u wilt. Die ons doet verlangen dat wat u verlangt. Open zo uw woord voor ons. Hier in de kerk, voor hen die thuis meeluisteren. Bind ons samen als één gemeente. Lichaam van u, Heere Jezus Christus. Open ons hart voor u en voor elkaar. Zodat wij u mogen prijzen. Iets van u mogen ontvangen. En dat wij mogen leven met zicht op uw koninkrijk. Trouwe God en Vader, hoor ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heere. Amen. Wij lezen vandaag vanavond twee Bijbelgedeelten. Eerst 1 Samuel 24. Dat zijn de verhalen van David, nog voordat hij koning wordt. En op dit moment is hij op de vlucht voor Saul en zijn mannen. 1 Samuel 24 en daarna enkele versen uit Matthäus 4. Vanaf vers 1. David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde, zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël. En hij ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen: mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van de Heere, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken. Want hij is de gezalfde van de Heere. En David weerhield zijn mannen met deze woorden. En hij liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Daarna stond David op en ging de grot uit en riep Saul achterna: mijn heer de koning. Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul: waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: zie, David wil u kwaad doen? Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de Heere u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard. Want ik zei: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van de Heere. Zie toch, mijn vader, ja, zie een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven, om dat weg te nemen. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken. Dat wil zeggen, de Heere zal het recht zetten. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt: uit de goddelozen komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond? Achter een enkele vlo? De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David: jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan? Mogen de Heere jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Zweer mij dan nu bij de Heere dat jij mijn nageslacht na mij niet zult uitroeien en mijn naam niet zult wegvagen van het huis van mijn vader. Toen zwoer David dat aan Saul. En Saul ging naar zijn huis, maar David en zijn mannen gingen naar de vesting. En tot slot nog enkele verzen uit Matteüs 4. Matteüs 4 vanaf vers 8. Dat is de verzoeking in de woestijn, waar Jezus wordt verzocht door de duivel. De laatste verzoeking is dit, vanaf vers 8. Opnieuw nam de duivel Jezus mee nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Als kerngedeelte 1 Samuel 24 en dan vers 5, waar de mannen van David tegen hem zeggen. Zie de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. Wij willen nu met elkaar zingen, Psalm 57. En boven Psalm 57 staat dat David deze geschreven heeft toen hij in de grot voor Saul schuilde. Psalm 57, vers 1 en vers 5. Na de preek zingen we lied 277. En daarvan de eerste vier coupletten. Lied 277. De geesten onderscheiden gaf God ons als gebod. Gemeente van Jezus Christus. David en zijn mannen verblijven al enige tijd in de woestijn. Hij is op de vlucht voor de koning, koning Saul, schuilend en wonend in holen en in grotten. Ein Gedi, daar zijn ze. Misschien heb je het wel eens gezien op reis in Israël. De oase Ein Gedi. Een mooie plek, een waterval, je kunt er wat zwemmen. Maar daarbuiten, buiten die kloof van de waterval, de wijde omgeving is woestijn. Heet, kaal, het leven is er hard. David zwerft daar, met een groep mannen om zich heen. Langs ravijnen waar je vooral niet naar beneden moet kijken. Stukken rotsbodem waar niets groeit. Overleven zonder rust. De woestijn. Altijd maar weer de woestijn, de wildernis in de Bijbel. Mozes, het volk, de profeten, Jezus Christus. Altijd verblijven ze maar weer in de woestijn, in de wildernis. Soms decennia lang. En het is een plek waar je eigenlijk niet wilt zijn. Het is een gevaarlijk, praktisch onleefbaar. En toch, elke keer weer lees je ook in de Bijbel dat de woestijn of de wildernis iets voortbrengt. Mozes, de profeten, David, ze zijn daar met een reden. De wildernis is een plek waar je dingen kunt ontdekken. Dingen dieper leert zien. Aandachtig wordt op de geest. De geest leert onderscheiden. Eigenlijk trekt de wildernis ons ook wel een beetje vandaag. Er zijn boeken, documentaires, met ongeveer als titel Into the Wild. De wildernis in. De wildernis lokt en roept. Sommigen gaan in retraite, anderen trekken de wildernis in. Voor hetzelfde. Want in de wildernis heb je geen agenda, zijn er geen afspraken, is er geen afleiding of stress, geen infotainment en ook geen entertainment. Niets. Alleen jij, de schepping, de Heere God. En daarom de wildernis als plek waar je aandachtig wordt. Waar je de geest leert onderscheiden, verdieping vindt. Zo is het telkens geweest in de Bijbel, in de Schrift. En ook daarna. Monniken, al in de tweede en de derde eeuw, trokken de wildernis in, vrijwillig. Woestijnvaders worden ze genoemd. Ze trokken de woestijn in, de onherbergzaamheid in, het gevaar in, net als Mozes en Israël, David en Elia, met de geboden, de Schrift, in de overtuiging dat in de onherbergzaamheid iets te vinden is. Verdieping. Dat je de geest leert onderscheiden, dat in plekken zonder toevlucht je wel eens beter zou kunnen ontdekken wat het betekent dat God een toevlucht is. Dat op plekken waar je niets hebt en eten en drinken niet vanzelfsprekend is, nu echt kunt zien en opmerken wat het betekent om helemaal van God afhankelijk te zijn en te leven uit zijn hand. De wildernis, plek van verdieping, de geest onderscheiden. Maar het blijft wel de wildernis, de woestijn. Het is daar onvoorstelbaar en gevaarlijk. Wilde dieren, de rauwe natuur. De woestijn kan zo heet en droog worden. Zo ondraaglijk heet en droog. Haast onleefbaar. Geen eten, geen water. De wildernis, het oerwoud, de bergen, noem maar op. Het roept, het lokt, het herbergt leven, verdieping, maar ook gevaar. Het is er hard, onherbergzaam. Iemand schrijft, soms gebeurt het dat je ineens in de wildernis belandt. Een radicale verandering in je lichaam, in je denken, in je omgeving zorgt daarvoor. Tegen wil en dank. Het overkomt je. Je bent er niet naartoe getrokken, maar het heeft jou gevonden. David overkwam het. Vergeet niet, David heeft aan het hof geleefd, bij Saul. Maar nu zit hij in een grot in de woestijn. Je hebt alles op orde. Een goede hypotheek op je huis. Een partner met wie je oud wilt worden. De hond begroet je uitgelaten naar een dagwerk. En 's avonds ga je sporten met je vrienden. En opeens bevind je je toch in de wildernis. En staat alles waar je eigenlijk geen vragen bij stelde op losse schroeven. Je relaties, je gezondheid, je baan. Wie je dacht dat je zelf was. Wie je dacht dat de Heere God was. Je stelt jezelf vragen die je je nog nooit hebt gesteld. De wildernis. Het is daar. Je bent er in beland. En je voelt wel aan, dus niet letterlijk, maar toch echt de wildernis. Niet gekozen, niet gewild. Het is er droog, hard en kaal. Het is er gevaarlijk. Je kunt er de weg kwijtraken en verliezen. Je wilt er zo snel mogelijk weer uit. Dat monniken ervoor kozen om letterlijk de wildernis in te gaan, dat moeten zij weten. Maar jij wilt weg. Natuurlijk. Dat is logisch. En begrijpelijk. En een zegen als je er snel uit bent. Natuurlijk, wegwezen. Je wilt er niet in terechtkomen. Het is er immers hard en onherbergzaam. Angstig. Dat blijft. Maar daarnaast kan er ook zich iets anders openbaren. Er kan zich iets goeds voordoen in de wildernis. Verdieping. Je leert de geest onderscheiden. Soms, na hele lange, zware, droge tijd, word je iets gewaar over de Heere God en over jezelf. En kun je je verwonderen over zaken die je voorheen niet zag of overheen leefde. Het kan je gegeven worden dat te zien. Je kunt het zoeken. In tijden zonder toevlucht, als je je nergens aan vast kunt houden, kun je gaandeweg ontdekken wat het betekent dat de Heere God een toevlucht is. Wat gebed is. Echt gebed. Wat wachten is. Wachten op God. Als je niets hebt om je aan vast te houden en zelfs de Heere God ver lijkt, kun je ineens denken aan de Godverlatenheid van Jezus Christus aan het kruis. En dan toch weten dat jij niet verlaten bent vanwege Hem. en niet bent overgelaten aan je lot. Je leert moed houden, omdat je weet dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen. En ook deze wildernis voorbij zal gaan. Je kunt opmerkzaam worden op dingen waar je normaal overheen kijkt. Of maar als al te gewoon aanvaardt en nauwelijks opmerkt. Bijvoorbeeld de steun van mensen om je heen. Als gave van de Heere God. Koffie met een goede vriend of vriendin. Ja, toen, buiten de wildernis, zong je ook over de nabijheid van de Heere God. Maar nu je er middenin zit, denk je, misschien zong ik het ook wel wat naïef. Te kinderlijk of zo. Nu ga ik het dieper verstaan. Het is weliswaar gebroken, niet meer zo vanzelfsprekend. Maar ergens begin ik te proeven wat dat nu is. Dat de Heere God toch nabij is. De wildernis. Hoewel je er niet wilt zijn en je het niet hoeft op te zoeken. Kan iets, al is het maar iets, voortbrengen. Verdieping. Je leert de geest onderscheiden. Wat leert David nu daar in de wildernis? David en zijn mannen horen de troepen van koning Saul aankomen. En ze vluchten een donker grottenstelsel in. Achterin aan de zijkanten houden ze zich schuil. En in de opening van de grot verschijnt de reizige gestalte van een man met een grote mantel. Iedereen kent hem. Saul, de koning. Saul moet zijn behoefte doen en trekt zich daarom terug in de grot. Het heeft natuurlijk ook ergens iets komisch. Saul die daar zijn ding doet, op zijn gemakje, niets in de gaten. Wat nu? Davids mannen zeggen, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heere op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat goed is in je ogen. Davids mannen sporen hem aan tot het uit de weg ruimen van zijn vijand. Grijp naar de troon. Met geweld. Saul aarzelt immers ook niet om David uit de weg te ruimen. De mannen van David, ze citeren zelfs een soort schriftwoord. We weten niet precies waar het vandaan komt. Maar het klinkt als een profetenwoord, een psalmwoord. De Heere zegt, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat goed is in je ogen. Davids hart bonst, staat er. Je hart bonst alleen op momenten van spanning, van gewicht. Het komt erop aan. Hoe zou David handelen met Saul, die nu zo kwetsbaar is? De vijand die als een gebraden duif David in de mond vliegt. Maar hier blijkt dat David in de wildernis opmerkzaam is geworden. De geest heeft leren onderscheiden. God heeft leren kennen en zichzelf. Op een diepere manier als Elia, zoals Mozes in de woestijn. De mannen van David presenteren hem eigenlijk met een verzoeking. Doe wat goed is in je ogen. En daar verbinden ze de naam van de Heere God aan. Je kunt doen wat goed is in jouw ogen. En dat vindt God ook goed. En ze doen dat oprecht. Zeker. Ze doen dat oprecht en er wordt nog een bijbelachtig woord aan verbonden ook. Psalmachtige woorden. De Heere doet dit voor je, David. Doe wat goed is in je ogen. Maar dit is te makkelijk. Dit is wat je zelf verlangt en wilt. Wat goed is in je eigen ogen. Bekronen met Gods toestemming. De Heere God past ineens heel goed in je eigen straatje. Wat de Heere God wil, dat wil ik nu net ook. Dat is handig. Zo is het niet. David zoekt niet wat goed is in zijn ogen, maar hij zoekt wat goed is in Gods ogen. Hij heeft leren onderscheiden wat het verschil daartussen is. Het koningschap zal David gegeven worden. Het is een belofte en een geschenk van de Allerhoogste. Hij moet wachten en niet zelf de belofte grijpen. Saul is dan wel zijn tegenstander, zijn vijand, maar in de eerste plaats toch echt de gezalfde van de Heere God. En daarom zal hij over hem recht spreken. Ook hij behoort God toe. En God zal rechter zijn in het geding tussen Saul en David. Paulus, later, kent ongetwijfeld deze verhalen. Want Paulus schrijft in de Romeinenbrief: wreek uzelf niet. Laat God uw wreker zijn. Laat God het vergelden. Dat wil zeggen, laat God het recht zetten. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Stapel gloeiende kolen op zijn hoofd. Overwin het kwade door het goede. Dat doet David. En hij is met recht koninklijk. Davids hart bonst. Onderschat niet wat voor keuze dit is geweest. David wordt tot het uiterste gedreven door Saul. Davids leven loopt continu gevaar. Hij is een paar keer aan de dood ontsnapt door Saul. De speer trilde achter hem in de muur. Alles in hem zal neigen naar het uitschakelen en het vernietigen van Saul. Om in één klap van alles af te zijn. En eindelijk weer normaal te kunnen leven. En de lang beloofde troon te kunnen bestijgen. Davids mannen bieden hem zelfs de gelegenheid om de naam van God eraan te verbinden. Maar David doet anders. Stil snijdt hij een reep van Sauls mantel af. En hij zegt: De Heere verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zal aandoen. En als Saul is opgestaan, die niets heeft gemerkt, naar buiten loopt, komt David achter hem aan, met de punt van zijn mantel in zijn handen, als bewijs dat hij Saul kon doden, maar het niet deed. Hij roept, hij buigt: koning Saul, mijn vader, waarom toch? En Saul breekt, beschaamd, berouwvol. David wordt door zijn mannen verzocht in de woestijn. En het doet me ongelooflijk denken aan de Heer Jezus. In de woestijn, de verzoeking in de woestijn. De Heer Jezus wordt net als David verzocht door de duivel om de troon te grijpen. Om de bocht af te snijden. Op een vlugge manier. De Satan verzoekt hem meerdere keren. Hij verzoekt hem met bijbelcitaten. Met bijbelachtige woorden. Net zoals de mannen van David. De duivel voert hem mee tot op een top van een berg en hij laat heel de wereld zien. En hij zegt, dit is allemaal van u. In een vingerknip, als u voor mij buigt. Zou het hart van Jezus Christus bonzen? Jezus' weg tot het koningschap gaat niet via vingerknip. Jezus zal koning worden van de wereld, van de kosmos. Maar zijn weg gaat via offer en kruis. Dat is Gods weg. En dat is niet de makkelijke weg. De weg van de bocht afsnijden. David wordt verzocht, Christus wordt verzocht om menselijk verlangen tot Gods verlangen te bestempelen. Wat God wil, dat wil ik nu net ook. Dat is de snelle weg, de weg van de bocht afsnijden. Dat is handig, maar al te handig. Maar de geest onderscheiden is nu juist dit, dat wat David heeft geleerd, dat wat Christus in volmaaktheid heeft volbracht en gehoorzaamd, de geest onderscheiden is nu juist dit, dat Gods verlangen ons verlangen wordt. U wil geschieden, dat wij ons voegen naar dat wat God lief heeft, in plaats van dat wij God voegen naar wat wij lief hebben. Niet te zoeken naar wat goed is in onze ogen, maar te zoeken naar dat wat God graag ziet. Vandaag wordt in psychologie magazines geroepen, vaak geroepen, volg je gevoel. Je moet doen wat goed voelt, wat bij je past als je keuzes maakt. En dat is lang niet altijd verkeerd, zeker niet. Ook niet ten opzichte van de Heere God. Maar het kan ook heel goed dat de weg van de Heere God nu juist tegen je gevoel ingaat. Dat kan heel goed. Dat je moet leren af te stemmen op de Heere God. Dat je jouw hart moet afstemmen op Gods hart. David zet een kruis door zijn eigen verlangen, door zijn eigen wensen. En hij gaat de lange weg van offer en vertrouwen op God. Hij doorkruist zichzelf in zelfloochening. En misschien zou je wel kunnen zeggen dat Gods weg vaak daarmee te maken heeft. Met zelfverloochening, met opoffering. Wees als David, kritisch op je eigen hart. Dat je niet de Heere God, de schrift, naar jezelf toepraat. En een God overhoudt die nou precies vindt wat jij ook al vindt. Dat is vaak een God zonder kruis. Een schrift zonder tegenspraak. En dat is geen woord ten leven. En die God kan je niet redden. Daar hoef je niet in te geloven. De weg van de Heere God is vaak niet een verlengstuk van wat wij nou verlangen. De grote redding is nu juist dat God niet een verlengstuk is van wat wij graag willen. Want komt uit ons hart soms de redding voort? Nee, sterker nog, van huis uit zijn wij vijanden van de Heere God, tegenstanders. Wij voelen niks voor God. De mens heeft Christus, de gezalfde, zelfs gedood. Toppunt van vijandschap. En toch is het de Heere God die ons daar tegelijkertijd genadig in tegenspreekt en zegt: stop. Ik laat jullie niet langer je eigen gang gaan. Alsmaar je eigen hart volgen. Doen wat goed is in je eigen ogen. Je ondergang tegemoet. Ik doorkruis je pad. Ik red in Jezus Christus. Ik maak alles nieuw. Als God een verlengstuk is van wat goed is in onze ogen, van ons verlangen, van onze wensen, dan zijn wij en deze wereld hopeloos verloren. Maar God staat nu in Christus tegenover ons. Hij doorkruist ons pad. Hij spreekt ons tegen. Hij zendt de Geest om ons aan zijn zij te trekken. Aan zijn hart. Van vreemden, ja zelfs vijanden van God, worden wij kinderen van de Vader en vrienden van Jezus Christus. Dat is de grote omkeer van het evangelie. En wat is God daarin ondoorgrondelijk liefdevol en ongelooflijk betrouwbaar. Een psalm zingt: hij is vast besloten tot redding. David vertrouwt op die God die vast besloten is. De God die hem met een belofte heeft gezalfd. Het koninkrijk komt, heus. Wat de Heere God heeft beloofd, zal hij volbrengen. De Heere God die liefdevol en rechtvaardig is, ook ten opzichte van Saul. Het is allemaal in Gods hand. En dat maakt David vrij. Valt je de vrijheid niet op van David? Hij is vrij in hoofd en handelen. Vrij ten opzichte van zijn eigen wensen en verlangens. God is rechter, zegt hij. Hij zal wat hij beloofd heeft volbrengen. David zal koning worden. En daarom zal het wel goed worden. Daarom zal het wel goed komen. Echt. De rest is bijzaak. David hoeft de troon niet zelf te grijpen. Hij is vrij, omdat God het zal doen. En daarom kan hij Saul onbevangen tegemoet treden en zijn eigen verlangen doorkruisen, zichzelf verloochenen. Broeders en zusters, God is vast besloten tot redding. Hij heeft het volbracht. Hij zal het volbrengen. Het koninkrijk komt. En de rest is echt bijzaak. Mijn eigen verlangens en wensen, het is bijzaak. Het zal wel goed komen. Echt. Dat besef, dat geloof, dat vertrouwen, dat geeft een enorme vrijheid. Vrijheid om te wandelen in het licht van Christus. Vrijheid om ons hart, ons spreken, ons handelen, onze ogen te neigen naar de gestalte van Christus. Te wandelen in zijn licht die ons heeft liefgehad tot het einde. In dat licht staan wij, in het licht van Christus. En daarom mogen wij gaan met moed, met vrijheid, met vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zullen wij met elkaar danken en bidden. Trouwe God en Vader, wij willen u danken voor de verhalen en de geschiedenissen van David. David de herder, die zong van u als herder. Wij danken u dat wij hem dat na mogen zingen. Dat wij mogen leven met u als onze herder. Die ons roept en bij name kent. Die ons troost met uw stok en met uw staf. Die ons leidt door donkere dalen. Die ons leidt op wegen van het heil. Wij bidden u, wees zo een herder voor ons. In de week die komt. Doe ons aan uw hand de geest onderscheiden. Niet vertrouwen op onze eigen ogen, onze eigen verlangens. Maar leer ons naar uw wil te handelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de eer van uw naam. Trouwe God en Vader, wij bidden u, wees een herder voor hen die in wildernis verkeren. Een wildernis van vragen en onzekerheid. De wildernis van ziekte en gemis, van rouw. De wildernis van angst en woede. Ontfermt u zich over ons leven. Neem ons bij de hand. Wees nabij. En doe ons uw vertrouwen. Heere God, eigenlijk hebben wij niets om op terug te vallen dan op u. Wij bidden u daarom om uw komst in onze soms vermoeide harten, opgedroogde of verhitte zielen, snakkend naar het levende water van u. Wilt u ons dat geven, ons schenken? Wilt u zo met ons meegaan in deze week die voor ons ligt? Een week van studie, van werken, van bezigheden thuis. Wij danken u voor wat u daarin geeft. Voor vrienden en collega's. Voor buren, voor mensen die nabij zijn. Het zijn zegeningen van u. Richt onze voeten op uw paden. Doe ons uw weg kiezen. Leer ons wat zelfverloochening is. In onze tijd, waarin zoveel draait om het ik, om mijzelf. Heere God, wij bidden u, wilt u ons telkens weer openbreken tot u en tot elkaar. Trouwe God en Vader, wij bidden u voor uw gemeente hier. Zegen haar, schenk haar uw geest. Dat deze plek een plek is waar u telkens weer gevonden wordt. Waar mensen met elkaar leren leven en liefhebben. Waarin u zelf ter sprake komt. We bidden u voor uw wereld. Geschonden en gebroken. We bidden u voor Syrië. Laat het ophouden, goede God. Geef dat mensen hun huizen mogen herbouwen, hun akkers bebouwen en in vrede mogen leven. En in dat alles horen wij de zucht, het verlangen, de schreeuw om de komst van uw koninkrijk. Laat het komen, goede God. Uw dag van vrede en recht, van herschepping. Trouwe God, hemelse Vader, wij willen u danken. Danken voor wie u bent. Voor uw grote liefde en uw diepe trouw in Jezus Christus. Geef ons vertrouwen in wie u bent, in uw vastbeslotenheid. In het feit dat uw koninkrijk komt, onherroepelijk. En mag dat ons vrij maken. Vrij om het goede te zoeken. U lief te hebben. De naaste te dienen. Trouwe God en Vader. Wij willen u danken. Drie ene God. Vader, Zoon en Geest. U zij alle eer. Amen. Wij zingen met elkaar ons slotlied uit de bundel Weerklank 358, vers 1, 3 en 4. En vooraf worden uw gaven gevraagd. Daarna zingen wij ons slotlied Weerklank 358. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.